We hebben intussen Els Hortensius aan de lijn als alles technisch goed verlopen is. Els, hoor jij mij?
Ja, ik hoor je, Joris.
Halleluja, dan is dat toch alvast gelukt. Els, we bellen jou. Jij bent lange tijd werkzaam geweest voor NGO's met Haiti, moet ik zeggen?
Ja, met Haiti, ja. Klopt.
En daarnaast ben jij ook vandaag nog actief binnen de Coördination Europe Haiti. Dat is een samenwerkingsverband tussen Europese NGO's en hun Haitiaanse partners om eigenlijk het lobbywerk richting Europese Unie te sturen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed. Ja.
Ja, we bellen jou. We hebben hier in deze uitzending wel meermaals al aandacht besteed aan Haiti. Het is een tijdje geleden. De laatste keer was in het vorig jaar in juli 2022, denk ik. Dan was er een massacre gebeurd. Hoe zeggen we dat weer? Een slachtpartij.
Ja.
Voilà, een massamoord als u wil, de buurt van Cité Soleil. We hebben daar toen over gebeld met Rosie Auguste. Dat was toen al duidelijk dat dit geen alleenstaand feit was, maar intussen, ik heb net gisteren opnieuw een rapport kunnen bekijken van de Réseau National des Droits Humains en Haïti, dat is RNDDH opnieuw. Het bilan van dergelijke lynchpartijen sinds 2021, we zitten ondertussen op meer dan 700 burgerdoden, dat is fenomenaal.
Ja, en het houdt niet op, lijkt het. Als je regelmatig even op internet zoekt, wat gebeurt er in Haiti, dan is er bijna iedere dag wel een moordpartij, niet altijd heel veel mensen, maar zo nu en dan zijn er echt, ook volgens dat rapport van RNDDH's, wel 100 mensen die dan worden gedood. Ik keek net ook nog weer even en dan zie je, de politieagenten worden dus ook met regelmaat door bendes vermoord. Gisteren of eergisteren ook weer een agent. Het houdt niet op. En daar heb je dan daarbij nog de ontvoeringen. Ik hoor ook van mensen in Haiti van, ze durven eigenlijk nauwelijks de deur meer uit, omdat je het risico loopt dat je wordt ontvoerd. Ook hele gewone mensen. Het gaat niet echt alleen maar om mensen waarvan je weet, die hebben veel geld. Dus eigenlijk iedereen loopt gevaar op dit moment. En dan vooral, dat moet ik wel even erbij zeggen, de hoofdstad, Port-au-Prince. Tot nu toe, of eigenlijk tot begin dit jaar, was het op het platteland, wat ik hoorde, nog behoorlijk rustig. Bijvoorbeeld, ik praat maar even door. Je moet maar onderbreken als ik te lang maak.
Ja, zeker. Doe maar.
Maar een van onze lidorganisaties uit Duitsland, een van de platformorganisaties dus van dat Coördination Europe Haiti, een Duitse NGO, die waren onlangs nog in Haiti in maart. En toen was zij voornamelijk op het platteland geweest. En ze was blij te zien dat je op dat moment daar nog, dat organisaties nog door kunnen werken. Dat kinderen ook nog wel naar school gaan. Dat daar nog wel landbouw en dergelijke activiteiten plaatsvinden. Maar als je de laatste twee maanden dan weer het nieuws volgt, dan zie je dat dat toch ook meer naar buiten de stad komt. Meer naar het noorden. Artibonite is een gebied, groot landbouwgebied. Daar komt meer geweld nu voor. Ook in van die provinciesteden, Cap Haïtien en dergelijke, waar je hoort dat gangs actiever worden. Dus het is niet langer alleen maar tot de hoofdstad. Het probleem wel in Haiti, alles is gecentraliseerd en dat is nog een gevolg van de dictatuur. Inmiddels is dat ook al 25 jaar geleden of langer, 30.
30, hè? Ja.
30 alweer. Ja. Maar een gevolg daarvan is dat alles heel gecentraliseerd is. En ook het grootste deel van de bevolking woont in Port-au-Prince. En die zijn afhankelijk natuurlijk van ja, wat op het platteland verbouwd wordt en geproduceerd. En mensen van het platteland hebben veel moeite om nu de stad te bereiken om hun producten af te zetten, zeg maar, op de markten. Mm-hmm. Terwijl mensen uit de stad ook nauwelijks meer ja, naar het platteland kunnen. En heel erg eigenlijk opgesloten zitten in Port-au-Prince, zeg maar, in de hoofdstad. En je leest ook in rapport of berichten eigenlijk een soort ja, statements van organisaties van de Verenigde Naties als UNICEF en het World Food Program. Dat nou ja, de voedselsituatie en daarmee dus het voedseltekort voor mensen, dat dat steeds groter wordt. En dat er ja, een behoorlijk percentage van de bevolking honger leidt, vooral in de steden dan. Hè. Op het platteland kunnen mensen zich dan ja, redden met hun kleine stukjes grond en dergelijke. Maar ja, in de stad ben je volledig afhankelijk van daarbuiten. En ja, met al die gangs die vooral dus de uitvalswegen controleren van de stad. En de ontvoeringen en dergelijke. Ja, ik hoor van mensen die dan één keer in de week even naar de supermarkt op en neer. En verder vooral in hun huis zitten.
Scholen, ziekenhuizen en dergelijke meer. Is daar nog iets van dergelijke activiteiten op dit moment?
Nou, volgens mij, ik heb het de afgelopen week eigenlijk niet iets echt een bericht over de scholen gezien. Maar daarvoor was het al ja, dat heel veel scholen gesloten waren. Dus ik denk eigenlijk dat ze nog voor een groot deel in de stad hè, gesloten zijn. Ja. Gewoon uit angst. Want nou ja, je leest zelfs berichten van overvallen van ontvoerders, zal ik maar zeggen. Dus gangleden die een kerk waar een dienst aan de gang is binnenstormen en daar bepaalde mensen kidnappen en ontvoeren. Dus je bent nergens veilig. Ja. En ja, dat betekent dat een school is natuurlijk ook een enorm doelwit dan. En dat kun je natuurlijk nooit helemaal beveiligen. Plus dat je daar naartoe moet met je kinderen en weer terug. Ja, en het heeft dus, als je gaat nadenken daar ook over, van enorme consequenties voor nou, kinderen die nu al tijden niet naar school gaan, die dus ja, een enorme achterstand op leergebied oplopen. En verder voor het hele sociale leven van mensen. Als je bijna niet meer de deur uit kunt, ja, dat betekent dat je ook geen bij je familie gezellig op bezoek. Dingen als concerten en dergelijke, of feestjes. Gewoon is iets sociaals doen.
Ik las ook een week of twee geleden dat de situatie in Haiti, het was een persbericht denk ik van een van de vele VN-organisaties, dat de situatie eigenlijk lijkt op, of te vergelijken valt, al is het geen burgeroorlog, maar dat de facto de situatie op de grond door die vele bendes die eigenlijk machtiger zijn als het overheidsapparaat, zeg maar, dat die te vergelijken is met een burgeroorlog, hè?
Ik weet niet precies wat de definitie van een burgeroorlog is, maar het is natuurlijk wel zo dat op dit moment eigenlijk de gangs de macht hebben. Haiti heeft, nou ja, sinds een paar jaar iets weer van een legertje, maar dat is nog, dat stelt niet heel veel voor. De politie ja, is ook heel regelmatig slachtoffer van overvallen eigenlijk. Of onderweg van die assault, zal ik maar zeggen. Een overval op een een politieauto of een konvooi van agenten en dergelijke. En die hebben eigenlijk minder wapens en minder goede, zou ik maar zeggen, vervoermiddelen en dergelijke dan de gangs. De gangs zijn in feite sterker. Plus, de gangs, daar heeft ook de Verenigde Naties over gepubliceerd. Die worden heel erg, die hebben heel nauwe banden met een aantal politici. Waardoor je dus een vermenging krijgt van, eigenlijk is de macht niet meer in handen van de staat. Er is natuurlijk ook nauwelijks meer een goed functionerende staat met de vermoorde president. Een premier die niet echt gekozen of benoemd is door het parlement, want er is ook geen parlement meer. Dus in die zin is het bijna, denk ik soms, het is misschien ook een beetje, Jemen is misschien nog erger. Maar Jemen heb ik ook altijd het gevoel in Afrika dat dat een land is waar, de overheid het ook niet meer voor te zeggen heeft. Mm. En dat is eigenlijk in Haiti ook. En wat je nu ook zag, tenminste vorige maand, ik heb er nu de afgelopen weken niet meer over gelezen, gelukkig, maar dat er op dat moment ook, dat de woede van de bevolking, of de frustratie van de bevolking, want de gangs is natuurlijk maar een stukje, maar de gewone mensen, dat die zo gefrustreerd zijn, dat we een aantal weken geleden een bus waarin vermeende gangleden zaten, hebben overvallen en de gangleden gewoon ook geëxecuteerd, een soort lynchpartij hebben gehouden, waarbij dus veel mensen om het leven zijn gekomen. Ja, als je krijgt dat burgers het recht in eigen hand nemen, wat natuurlijk eigenlijk gangleden ook al doen, maar dan meer gewone burgers met machettes en dergelijke.
Maar het is, want die, inderdaad, die beweging, ik ging ertoe komen, Boakale noemt men die daar in de volksmond. Ja. Intussen al meer dan als een honderdtal, denk ik, slachtoffers. Bendeleden of geen bendeleden, dat moeten we dan nog in het midden laten. Maar honderd mensenlevens die zonder enige vorm van proces, mensen die gewoon gelyncht zijn. Ja. Het is natuurlijk, ik hoorde ook, ik had er straks nog in de voorbereiding van deze uitzending nog andere mensen aan de lijn. Men voelde ook wel aan dat er eigenlijk, zowel binnen het middenveld als onder de bevolking, dat mensen wel een beetje in hun vuistje lachen daarover. Dat men ook zoiets heeft van, eindelijk gebeurt er eens iets. Ja. Want het is een symptoom, het is een feit dat sinds de moord op voormalig president Jovenel Moïse in 2021 was het, denk ik. Is het effectief, het ging al slecht, het is verder bergaf gegaan. De huidige president, de facto eerste minister, moeten we dan zeggen, zonder dat er nog enige verkozen in het land aanwezig is, Ariel Henry, die heeft een moeilijke situatie geërfd, maar het is er, zoals in het rapport van RNDDH te lezen staat, hij heeft er eigenlijk nog enkel maar een grotere soep van gemaakt. Dus dit is ergens, als je mensen, qui sème la misère, récolte la colère. Dit is daar toch een beetje de vertaalslag van, denk ik, op dit moment. Hoe voel jij dat persoonlijk aan?
Dat denk ik ook. Maar wat mijn grote frustratie of eigenlijk is van, hoe kom je hier weer uit? En wat kun je doen om, bijvoorbeeld de internationale gemeenschap, om daar maar even dan over te hebben. Amerika, Canada voorop dan een beetje. Europese Unie bungelt er een beetje. Die volgt een beetje Canada en Amerika. Die houden maar vast aan, die de facto premier Henri, dat is onze voornaamste gesprekspartner. Die moeten we blijven steunen. Die moet zorgen dat er verkiezingen worden gehouden. En dan, dan kan er weer een president en een parlement worden gekozen. En dan kunnen we verder de rust herstellen. Maar het is aan alle kanten duidelijk dat dat natuurlijk helemaal nu niet kan. Je kunt niet in zo'n situatie verkiezingen organiseren. Wanneer de onveiligheid zo groot is, als mensen niet eens de straat op durven om boodschappen te doen, laat staan dat ze ergens gaan stemmen, terwijl je ook helemaal niet weet waarop en zo. Dat is allemaal helemaal niet georganiseerd. Je moet beginnen met eerst kijken, oké, hoe kunnen we een periode van rust creëren waarin het grootste deel van de bevolking zich kan vinden in een soort tijdelijke. Je hebt natuurlijk een tijdelijk bestuur nodig. En er was 2 jaar geleden is die begonnen eigenlijk een grote beweging rond wat ze dan noemen het akkoord van Montana. Waar een groot scala van organisaties, en dan niet alleen NGO's, maar vooral ook bijvoorbeeld boerenorganisaties, vrouwenorganisaties, vakbonden, kerken ook, katholieke, protestantse kerken, artiesten, kunstenaars, wetenschappers, echt heel breed gedragen. Die zeiden van, oké, wij willen een alternatief bieden. En wij willen gesprekspartner ook zijn van de internationale gemeenschap.
Mm-hmm.
En het probleem is dat de internationale gemeenschap, en dus vooral dan degene die het voortouw daarin hebben, Amerika en dergelijke, dat die groep niet serieus nemen en eigenlijk blijven hangen aan die de facto premier, die eigenlijk door niemand behalve zijn eigen partijgenoten wordt gesteund.
En de internationale gemeenschap dan?
De internationale gemeenschap. Maar
excuseer dat ik je even onderbreek, Els, maar is dit ook niet een beetje l'histoire repeat? Want dit hebben we nog wel gezien. Hè? Er was dan wel iets meer steun vanuit de bevolking, zeker in het begin, voor bijvoorbeeld een Jovenel Moïse of een Michel Martelly. Maar ook hij is wel, zij waren beide een beetje de verkozenen van de internationale gemeenschap ook. Hè? Ik bedoel, zij waren dan misschien wel niet volledig de marionetten. Maar het is toch een beetje een constante in dat verhaal van Haiti. Die rol die de internationale gemeenschap kan hebben op zaken, op interne politieke beslissingen.
Ja.
Hoe zwaar dat die internationale gemeenschap daarop weegt. Dit is toch buiten alle proporties. Dit zou eigenlijk toch. Raakt naar kolonialisme, om dat woord dan maar te gebruiken.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Het is eigenlijk al, zolang als ik bij Haiti betrokken ben, en dat de eerste keer dat ik daar was, was in 97, is dat eigenlijk het geval dat elke keer de internationale gemeenschap een enorme rol heeft in wat daar gebeurt, door van die vredesmissies, noemen ze dat dan, blauwhelmen te sturen, president, hoe heet hij ook weer, Aristide in de tijd, hebben ze een hele grote rol ingespeeld om die het land uit te bonjouren. Eigenlijk is dat een soort constante. Dus je kunt zelfs teruggaan naar de jaren 30 van de vorige eeuw, toen de Amerikanen daar binnenvielen en jarenlang bleven.
En eigenlijk die decentralisatie van toen, hè, in de mate dat dat nog niet in de kolonie zelf gebeurde, die Amerikanen hebben daar ook een enorme rol in gespeeld, hè, in die centralisatie en in die ontbossing die vandaag ook het ecologische probleem veroorzaakt. Hè. Ja.
Ja, nee, dat is echt, als je het vergelijkt met, ze hebben ook in andere eilanden natuurlijk wel een vinger in de pap gehad en zo. Dominicaanse Republiek eigenlijk in die tijd ook. Maar ze gaan in Haiti maar door en door. Mm. En de situatie wordt alleen maar dramatischer. Nu wordt er bijvoorbeeld al een tijd, die Henri heeft de Verenigde Naties gevraagd van kunnen jullie niet een interventiemacht sturen? Daar heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dus op gereageerd van oké, we gaan kijken wat we kunnen doen. Die heeft eigenlijk Amerika en Canada gevraagd, ja, kunnen jullie dan niet het voortouw nemen? Die houden dat allebei heel erg af. Aan de ene kant door Oekraïne en zo, daar zijn ze ook druk mee. Maar ook omdat de ervaring tot nu toe heel negatief is. Elke keer die vredesmachten, die zorgen alleen maar voor meer ellende eigenlijk. Die herstellen tijdelijk wat orde, maar daarna weten ze niet wanneer ze terug moeten trekken.
Ja, en zitten we bijvoorbeeld met cholera?
De cholera in 2010, dat soort dingen. De bevolking in Haiti, wat ik hoor en lees, is dat er wel natuurlijk aan de ene kant mensen zijn die zeggen, oké, dan maar een interventiemacht, want dit kan niet langer doorgaan. Aan de andere kant zijn een groot deel van de mensen ook tegen, omdat ze weten, het is een enorme verspilling van geld. Die buitenlanders komen en ze dragen nooit eigenlijk iets echt wezenlijks bij. Er verandert niks. Als ze weggaan, zitten we weer in dezelfde ellende. Dus er is heel veel weerstand bij heel veel mensen daartegen. En ik las toevallig ook weer net op een Haitiaanse website dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een verklaring heeft uitgegeven of zo van, ja, hij wordt dat een beetje zat, die weerstand in Haiti te tegen. Maar ja, ik kan dat helemaal snappen. Het heeft tot nu toe, al die missies hebben nooit iets opgelost. En als je dat dan weer gaat proberen, terwijl nu ook dus landen als Canada en zo dat helemaal niet zien zitten.
Het recept is geprobeerd en het blijft maar falen. Hè? Ik bedoel, dat is een beetje de samenvatting van dat verhaal. Ja. Misschien om af te sluiten, Els Hortensius. Jij bent ook nog actief binnen de coördination er op Haiti. We hebben die daar juist heel even kort toegelicht. Jullie werken als platform van Europese NGO's met hun Haitiaanse partners samen om eigenlijk het lobbywerk richting Europese Unie te coördineren. Wat gebeurt er eigenlijk? Hoe reageert die Europese Unie op heel die toestand van die slachtpartijen, die beweging die er in Haiti dan, die burgerbeweging van laat ons dan maar lynchpartijen in lynchpartijen, zij het zonder proces, een aantal wel waarschijnlijke of vermeende bandieten de kop afsnijden of in brand steken. Is daar enige vorm van reactie vanuit de Europese Unie, buiten het roepen op tot kalmte en ga rond de tafel zitten? En hoe reageert de coördination op Haiti?
Nou, wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben, hebben we juist, dat is nu ongeveer 2 weken geleden, een brief namens de, en dat zijn dan de leden hier in Europa, zeg maar. En dat zijn eigenlijk organisaties die dus, voor een deel zijn het NGO's die projecten financieren in Haiti, eigenlijk de meeste van Europese landen. Van Europese Unielanden, maar ook Zwitserland doet mee, al is die dan geen lid van de Europese Unie. En wat we gedaan hebben 2 weken geleden is een brief sturen naar de Europese Unie met daarin van nog eens een schets van de huidige situatie, kort, en de oproep van Europese Unie, doe ook iets, laat je stem wat meer horen. Zoals Canada en Amerika bijvoorbeeld nu ook op aandrang eigenlijk van de Verenigde Naties hebben gezegd, oké, wij zullen sancties, we hebben sancties opgelegd aan Haiti in de zin van dat er een heleboel mensen, gangleden en politici, corrupte politici en dergelijke, op zwarte lijsten zijn geplaatst. Ze hebben ook meer controle. toegezegd dat ze meer zullen controleren dat er geen wapenexporten en zo naar Haiti gaan. De Europese Unie, die houdt zich op dat vlak nog afzijdig. Die hebben geen sancties vastgelegd. Die hebben niet een lijst waarbij ze zeggen, nou ja, wij sluiten ons aan en zullen dus ook die corrupte politici en die gangleden, die vaak dus bankrekeningen en dergelijke natuurlijk in die landen in het buitenland hebben, die zullen we ook de toegang ontzeggen. Dat hebben ze niet, nog steeds niet gedaan. Ze spreken zich naar onze mening te weinig uit over dat soort dingen. En bijvoorbeeld, maar aan de andere kant hebben we ook wel, want dat is dan wat we hier doen. In Haiti hebben we een contactpersoon namens ons, een Haitiaanse, die de contacten met de delegatie in Port-au-Prince onderhoudt.
Ja.
Dat was de afgelopen tijd heel moeilijk, omdat eerst was natuurlijk corona en daarna door het geweld zijn vaak delegatieleden niet in Haiti zelf, maar in de Dominicaanse Republiek, omdat het gewoon onveilig is. Maar ze is er toch in geslaagd om een tijdje geleden contacten te hebben. En een paar weken geleden ook is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de Europese Unie en een aantal Haitiaanse organisaties, die vooral op het platteland die konden vertellen in een gesprek van, nou ja, wat zij ze graag zouden willen zien op het gebied van de mening van de positie eigenlijk van de Europese Unie.
Jawel.
En ja, we hopen dat dat wat effect gaat hebben. Maar ja, tot nu toe, we vinden zelf dat de Europese Unie meer zou kunnen doen. En meer echt een stem. Ze hebben daar toch, je hebt de Franse ambassade, de Duitse ambassade, die daar, Spanjaarden ook.
Het is toch ook geen kleine garnaal, hè, die Europese Unie. We moeten eigenlijk gaan afsluiten hier. Maar, ja,
ja, ook financieel hebben ze toch een aardig aantal programma's daar lopen en geven ook steun aan de, zeg maar, begrotingssteun en dergelijke. Wij zouden heel graag zien dat ze zich gewoon wat fermer optellen op dat punt.
Ja.
En
daar moeten we misschien dan op een later moment op terugkomen, Els Hortensius. Onze tijd zit er jammer genoeg op. Er staan nog een aantal andere bijdragen klaar. Maar ik wil jou alvast bedanken voor jouw gewaardeerde bijdrage aan deze uitzending. En tot een volgende keer alvast.